33, 6 en 10. Maar dat het leider aan de heren houdt eeuwig stand, heeft altijd kracht. Zij machtig houden beschermd de vromen en retten zielen van de dood. Psalm 33, vers 3, vers 6 en 10. Der Joden waren, en als zij samengekomen waren, zeide hij tot hen: mannen, broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen, dewelke mij onderzocht hebben, wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zelfs zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hope Israëls ben ik met deze keten ontvangen. Maar ze zeiden tot hem: wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken, maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze sect aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En als hem een dag gesteld hadden, kwamen er vele in zijn woonplaats, de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van 's morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij, als Paulus. Dit ene wordt gezegd dat namelijk, wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende, ga henen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat ze niet eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren, en ik hen genezen. Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is, en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Volzalige en aanbiddenswaardige God, wij hebben stof om u hoogmoedig te danken. Ge hebt ons uit het hele land hier vanmorgen samen willen brengen in dit bedehuis om deze dag bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk. Gij spreekt in de natuur en gij geeft ons deze dag een dag waarin gij uw heerlijkheid openbaart in de natuur. Heere, laat dat ook zo mogen zijn, nu wij hier in dit bedehuis zijn, dat gij ook wilt zegenen met de zonne der gerechtigheid, dat hij mag schijnen in de harten en dat er kracht van hem en van zijn woord mag uitgaan in deze tijden waarin zoveel afwijkt van u en waarin menigmaal gevraagd wordt, wat zal er worden van de kerk, hoe zal het gaan in de toekomst. We vinden hoe langer hoe meer vervlakking en afwijking van u. We leven in het laatste der dagen waarin geopenbaard wordt de mens der zonde, de antichrist. Maar toch mogen wij hier nog samen zijn. Toch mogen wij in ons land nog in vrijheid leven. Toch wordt het evangelie nog gepredikt in de wereld. Ondanks alle afval en alle tegenstand, hebt gij toch tot hiertoe uw woord vervuld, want gij werkt nog in deze wereld door uw woord, en gij werkt nog door uw woord en geest in de harten van zondaren, en dat zal blijven doorgaan tot aan het einde der dagen. Heere, laat zo ook vandaag dit uit uw woord naar voren mogen komen, dat gij zult blijven arbeiden, dat zondaren zullen worden toegebracht, dat gij uw verbond bevestigt in geslachten tot aan het einde der dagen. Ze zullen komen door God het licht geleid. Heere, dat is de enige vastheid die gij zelf gegeven hebt in uw woord. Alles wankelt en alles kan met vrees vervullen. Ook als wij zien op onszelf, Heere, als uw volk gaat zien en gaat inleven wie zij zijn voor u, als de kerk van deze dag voor uw aangezicht moet verschijnen, dan kan niemand voor u bestaan. Mocht gij ons dan willen gedenken in hem die zijn werk voor zondaren volbracht heeft en die nu zit aan uw rechterhand en die voor zijn heengaan getuigd heeft: ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Heere, laat uw woord dan vanmorgen vanmiddag mogen uitgaan in ons midden, sterk hen die vandaag geroepen worden hier een woord te spreken. Geef ons allen een luisterend oor, een geopend hart, en laat we zo dan mogen ervaren dat gij dezelfde blijft en dat gij gesproken hebt. Ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn naams wil, dat die verheerlijkt zou worden. Gedenk uw kerk in ons vaderland, onze eigen kerken en andere kerken waar het evangelie nog gepredikt mag worden. Wil gij uw knechten getrouw maken, omdat ze het evangelie naar de zin en mening van uw geest mogen verkondigen. Wil nog vele roepen in uw dienst, wil daartoe ook zegenen de opleiding van onze eigen kerken. Er is veel wat met zorg moet vervullen, maar Heere, gij zijt toch machtig om door de kracht van uw arm te tonen dat uw werk ook in onze kerken nog doorgaat en dat gij mannen verwekt, toegerust met uw Heilige Geest, die het woord der waarheid recht mogen snijden. Ouderen vallen weg, laat er jongeren voor in de plaats mogen komen, Heere. En laat het evangelie mogen uitgaan in de hele wereld, ook op de zendingsakker en waar het woord nog niet gekomen is. En laat zo vervuld mogen worden wat Johannes al gezien heeft toen hem een blik gegeven werd in de hemel, dat er een volk kwam uit alle volken der aarde, uit alle talen, naties en tongen. Een ontelbare schare die hun klederen gewassen hebben in het bloed des lams. En die daarom mogen zijn voor de troon. En die daarom u mogen dienen dag en nacht in uw tempel. Heere, laten wij, kon het zijn hier, een voorsmaak mogen hebben van wat het eenmaal zijn zal, onverlost van alles, weer te beantwoorden aan onze oorspronkelijke bestemming en te mogen wandelen voor uw aangezicht, eeuwig en altoos. Gedenk ons alle, de jeugd, de kinderen, de ouderen, gedenk ze die de genade missen. Open het hart, Heere, en versterk het werk uw handen. alles willen weren wat u mishaagt. Zie ons niet aan in onszelf, Heere. Laat de zonde, persoonlijk, ambtelijk, kerkelijk, voor u mogen neerleggen. Mocht gij het vrije gunst nog willen zegenen, Heere. Dan gaat het niet om ons. Maar dan gaat het om uw naam, om uw eer. Opdat gij verheerlijk mocht worden in de werken uw handen. Hoor ons, eeuwige, aanbiddelijke God. Om uw naams, om Christus wil. Amen. Geliefde vrienden en vriendinnen, ik heet u voor de zoveelste maal hier van harte welkom. Het doet ons goed dat er weer zoveel gekomen zijn uit vele streken van het land, uit het noorden, uit het midden, uit het zuiden. Die kampen op deze morgen hebben weten te vinden, doet ons goed. Ook dat er zoveel jongeren zijn, want de jongeren zullen toch de plaats van ouderen weer moeten innemen. En dat zal alleen kunnen, geliefde, wanneer God door zijn woord en geest ook in ons nageslacht werkt. En dat hij zijn genade verheerlijkt in ons zaad. Anders sterft de kerk uit. En anders houden we alleen de vorm over. Dan wordt het wezen gemist. Het gaat erom dat ondanks alles het werk des Heeren doorgaat. En ik hoop dat we ondanks veel dat bedroeft en verontrust dat toch mogen gevoelen. Wij mogen hier nog als vrienden en vriendinnen bij elkaar komen. Ik hoop van harte dat God het wel wil maken met zichzelf. En dat het ook uitwendig mag zijn, een ontmoetingsdag, in eensgezindheid en in samenbinding. Ik zal nog meer kunnen zeggen, maar het is hetzelfde verhaal van collecten enzovoort, u wel bekend. Ik wil liever nog heel in het kort iets zeggen van het gedeelte uit de schrift dat ik voorgelezen heb. Uit het boek der handelingen, het tweede boek van Lucas. Lucas heeft eerst het evangelie beschreven. Vanaf de komst van Christus in het vlees. En hij eindigt als Paulus in de gevangenis zit te Rome. En dan denk ik, Paulus is daar in Rome, de hoofdplaats van het Romeinse Rijk. Daar zetelt de keizer. En daar moest Paulus heen vanwege de haat en de vijandschap die ontstoken was tegen het woord der waarheid. Dat Paulus predikte onder de Joden en onder de heidenen. Paulus moest uitgeschakeld worden. En daarom is het de Rome. Maar nu lees ik dat laatste vers. Paulus is 2 jaar in Rome. En kan daar het evangelie van Jezus Christus verkondigen. Met alle vrijmoedigheid, en dan denk ik aan dat laatste woord, en daar sluit het boek der handelingen mee, onverhinderd. En dat woord, geliefde, moeten wij meenemen. Dat wijst op veel hindernissen, veel tegenstand, veel bezwaren, veel moeilijkheden, veel strijd. Maar het evangelie gaat door, onverhinderd. Het is al van het begin af aan geweest, als u de schrift doorgaat en de kerkgeschiedenis, dan vindt u dat altijd terug. Als God de moederbelofte geeft, dan is de duivel in de weer om het onmogelijk te maken. En dan komt de strijd tussen Kaïn en Abel. Abel wordt uit de weg geruimd. Maar de Heere gaat door met zijn weg. De macht van de duivel schijnt te winnen. Want de mens wijkt van God af. Maar de Heere gaat door met zijn werk in de zondvloed en na de zondvloed. En lees dat altijd maar weer in het woord hoeveel tegenstand er is. Maar het is toch niet te keren. God gaat door met zijn arbeid ook onder het oude verbond. Met de bekering van zondaren. En als de Heer Jezus op aarde komt, is alles tegen hem. Hij wordt uitgeworpen, gekruisigd. Weg met hem. En toch is dat de weg waardoor het evangelie zijn loop heeft. De heidenwereld in. En dan komt er ook de tegenstand. En we zien het hier. Maar Paulus krijgt straks de vrijheid. En kan weer in vrijheid het evangelie verkondigen. De Joden kunnen niet tegenhouden, in de macht van de keizer niet. En wat voor tegenstand er ook is, onverhinderd. In de kerkgeschiedenis weten we van vervolgingen, van haat, van dwalingen, van afval. Maar onverhinderd. En dat geldt ook in onze dagen. Als je ziet hoe de kerk verdeeld is, hoeveel tegenstand er is in de wereld tegen het werk Gods, hoe ook in de kerken veel geesten opgestaan zijn tegen het werk der waarheid, dan zeggen we, wat komt er van de kerk terecht? Zal straks niet als de antichrist verschenen is. En de tekenen tijden wijzen erop dat hij komt. De afval is er al. En de tegenstand wordt hoe langer hoe groter. Zou dan gedaan zijn met het werk Gods. Zal er een tijd komen dat het evangelie niet meer gehoord kan worden. Zou straks de duivel en alle die hem helpen het kunnen bereiken dat het evangelie uitgebannen wordt en dat er geen mensen meer weten wat het is om door dat evangelie gezaligd te worden. Daar gaat het om. In dat licht moet u dit woord lezen. Paulus spreekt het daar in Rome. En de evangelie is de wereld ingegaan en alles is tegen. Maar dit woord geldt nog. Onverhinderd. God bereikt met het evangelie zijn doel. Gaat de wereld in. De mensen zijn hart. Ons aller hart. Er is niemand die naar God vraagt. Wij zeggen allemaal wijk van mij, want aan de kennis uwerwegen heb ik geen lust. Maar dit is de kracht van het evangelie. Dat God doorgaat tot aan het einde der dagen. Moet niet van u komen, moet niet van mij komen. Het moet niet van Gods knechten komen. Hoewel de zegen is dat ze er zijn. En we mogen wel bidden dat God er nog veel uitzendt. Maar het komt alleen van die God, die van eeuwigheid al welbehagen heeft in het behoud van zondaren. En die zijn raad uitvoert. En er moet alles medewerken, ook de tegenkant. Alles. En God bereikt zijn doel. Hij trekt zondaren, hij grijpt in het hart. Hij trekt ze met koorden zijn goede tierenheid. Hij leidt ze door zijn woord en geest. Maakt wijs tot zaligheid. Onverhinderd. God gaat door. Dus ook troost in voor ons. Die we hier samen zijn. Dat God dat zeker doet. doen zal, ondanks alles. Ze zal tot troost van hen die bearbeid worden door Gods geest. Ze kunnen strijdverkeren, maar onverhinderd. De Heere laat het varen, het werk zijn er handen. Er is toekomst nog voor de kerk, voor het zaad van de kerk. Ze zullen komen door God het licht geleid, omdat God het gesproken heeft. Ze zullen zeker behouden worden door de kracht van Gods woord en geest. Dat gaat uit in Nederland, in de wereld. Het doet wat God behaagt. Onverhinderd, en het zal aan het einde blijken dat er niet één achtergebleven is. En dat ze alle daar zullen komen, waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Maar waar een volk mag wonen, dat vergeving van ongerechtigheid heeft. Omdat God het doet naar zijn welbehagen. Dat gaat door. Onverhinderd. De Heere geef ons zijn gunst, ook deze dag. Door mijn vliegtafel spreken, we willen eerst zingen van Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. Psalm 3, vers 4.
Na een toespraak zingen we Psalm 103. de versen 2 en 6. Psalm 103, vers 2 en 6. En er zal er ook een collecte gehouden worden, die ik graag in uw liefde aanbeveel. Geef met mildheid voor de zaak des Heren. Ik heb boven een toespraak, maar geschreven: bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Waarachtige bekering is bekering tot God. We lezen in Jeremia 4, de eerste vers: zo gij u bekeren zult, Israël, spreekt de Heere, bekeer u tot mij. En zo gij u verfoeiselen van voor uw aangezicht zult wegdoen, zo zwerf niet om. Bekeer u tot mij. Bekering, dat is immers omkering. Eerst van God af en nu naar God toe. En nu geschiet die wederkering tot God voor alles in de weg van belijdenis van zonde. En daarover wil ik dan vanmorgen enkele dingen zeggen. Ik ga dus niet spreken over het onderwerp de bekering tot God, maar wel over een bepaald facet van die bekering, over een wezenlijk bestanddeel van de bekering, namelijk de belijdenis van zonde. Belijden, dat wil zoveel zeggen als ervoor uitkomen. Het is het tegendeel van bedekken, loochenen, ontkennen. Zijn zonde belijden, dat wil dus zeggen dat iemand van harte voor God de belijdenis aflegt van de door hem bedreven zonden. In de schrift wordt dan ook, kan er anders aan die belijdenis van zonde, grote aandacht besteed en grote betekenis gehecht. We lezen in Spreuken 23, om maar iets te noemen, vers 13, die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. En bij Jeremia zegt God tot Israël alleenlijk: ken, beken uw ongerechtigheid. In hoofdstuk 3. En in 1 Johannes 1 vers 9. Daar lezen we van de apostel dat bekende woord: indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Liefden, als wij dus begeren dat onze zonden bedekt worden door God, dan moeten wij wel toezien dat wij het zelf niet doen. Want dan doet God het ook niet. Hij geeft alleen vergeving op schuldbelijdenis. En dan moet die belijdenis van zonde, hoe kan er anders, aan God zelf worden afgelegd? Hij wil het zelf uit onze mond horen. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Farao beleed zijn zonden aan Mozes. En Judas aan de Farizeeën. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Hun geweten sprak, maar de schuldbelijdenis kwam niet voort uit een hart dat door de liefde Gods verbroken is. En daarom kwamen ze er ook niet mee aan Gods voeten. Op hun belijdenis volgde dan ook geen vergeving. Want die volgt alleen op de belijdenis die voor Gods aangezicht wordt afgelegd. Wat moeten wij belijden voor God? Wel, onze zonden. Indien wij onze zonden belijden, onze zonden. Even de nadruk op dat onze. Dus niet maar een onbestemde belijdenis, zo'n algemene belijdenis. We zijn allemaal zondaren en daar ben ik er één van. Nee, als we oprecht onze zonden voor God belijden, dan wordt het zo heel persoonlijk. Onze zonden, mijn zonden. Denk aan de tollenaar uit de gelijkenis. O God, wees mij de zondaar genadig. Dan zijn het niet meer de anderen. Maar dan ben ik de zondaar voor God. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dan beleid ik mijn persoonlijke zonden. Alle zonden. Ja, althans, dan ben ik daar wel van harte toe bereid. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar toch ook, helaas, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Toch, ik verborg geen kwaad. En dan nog verder en nog dieper. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En daarom reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Geliefde, kunnen wij met ons hart enigszins meekomen in een belijdenis af die ik van iemand las. En ik citeer: o God, ofschoon u mij verzekerde dat uw geboden erop berekend waren om mij zowel tijdelijk als eeuwig gelukkig te maken, heb ik uw bedoelingen gewantrouwd, uw wijsheid geloochend en gewaand dat u met mijn belangen geen rekening hield. Ook heb ik niet geloofd dat gij mij vanwege mijn zonde zou straffen, hoewel uw woord het mij verzekerde. Maar mijzelf wijs gemaakt dat u dat alleen maar zei om mij door vrees in toom te houden. Ik heb mij tegen u durven verzetten, ondanks uw hoogheid, door de wil van mijn vlees in de plaats van uw wil te stellen. Aan mijn vlees onderwierp ik mij, tegen u verzette ik mij. Mijn wederspannigheid tegen u kende geen andere grens dan de vrees. En zo liet ik u geen God. Ik verlaagde u als waart gij een schepsel. En onder alle schepselen het minste. Als ik u nodig had, zocht ik u met de onedele bedoeling om van u gebruik te maken tot mijn vleeselijk welzijn. En dan meende ik ook nog u daarmee een dienst te doen. Ik was in mijn hart dood voor u. In plaats van in uw welbehagen te hebben en uw gemeenschap te begeren, vermaakte ik me in mezelf en in mijn deugden en in uw schepselen. Ik steunde op mijn verstand en ik pronkte met mijn gaven. Ik verliet mij op mijn deugden en mijn zonde telde ik niet. In alles bedoelde ik mezelf. Zo was mijn aard. Mijn hart deugde even min als mijn daad. En mocht ik soms tot mezelf zeggen dat ik zo niet mocht zijn, toch was het mij onmogelijk om mijn aard af te leggen. En zelfs kon ik mij niet van harte een andere aard toewensen, omdat het mij toescheen dat ik onmogelijk gelukkig kon zijn als ik aan u genoeg moest hebben. Tot zover dit citaat. Geliefde, voelen wij in zo'n schuldbelijdenis niet de klop van het verbroken hart. En allen die de Heere leren vrezen, die zullen toch bij alle onderscheid die er is en bij alle trap en mate de elementen van zo'n belijdenis herkennen. Als tussen haakjes wil ik even opmerken dat er van waarachtige belijdenis van zonde geen sprake kan zijn als er geen enkele hoop op genade in het hart zou zijn. Want waarlijk zonde belijdenis vrucht van geloof is geloofswerk. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, die zal bestaan. Maar bij u is vergeving. De rechte belijdenis is voor God eerlijk, eerlijk. De Heilige Geest die in alle waarheid leidt, maakt ons waar. Waar tegenover onszelf en waar tegenover God. Dan kunnen en willen wij ons tegenover God niet meer overeind houden. Dan wordt het onze bede, Heere, laat mij al mijn zonden maar zien, opdat ik ze allen voor u mag belijden. En dan niet alleen omdat God toch alles wel weet, maar omdat ons eigen hart ons dringt om openhartig tegenover God te worden en hem al onze zonden te belijden. De oprechte belijder probeert zijn zonden voor God, tegenover God dan ook niet te verschonen. Wie onoprecht is, wil zijn zonde zo lang mogelijk verbergen. Of hij werpt de schuld op de verleiding van de duivel, of op de macht van de verzoeking. Of en dat misschien vooral, we zijn zo arglistig, op eigen onmacht en goede. Maar ten diepste zijn al die verontschuldigingen beschuldigingen aan het adres van God en bedoeld om onszelf te handhaven. Trouwens, de duivel zou geen enkele macht over ons hebben als wij hem zelf die macht niet verleend hadden. En als wij in de verzoeking vallen, dan komt dat omdat wij zelf of de verzoeking opzochten of biddeloos ons in de verzoeking begaven. En onze onmacht is een schuldige onmacht, wat Adam van ons gemaakt heeft. Dat is niet tegen onze wil, maar dat is met onze wil. En daarom blijft er geen enkele verontschuldiging over. Wie oprecht voor God zijn zonde beleidt, die heeft een mishagen aan zichzelf gekregen. Een mishagen niet meer aan de zonde, maar aan zichzelf, vanwege de zonde. Als wij wel belijden gezondigd te hebben, maar even hoogmoedig, even prikkelbaar, even onhandelbaar blijven als altijd, dan zijn we toch niet de rechte boetelingen. En als de prediking dat wij in Gods ogen in onszelf geen enkele heerlijkheid hebben en geen enkel recht kunnen doen gelden en alleen maar verwerpelijk zijn voor Gods aangezicht. Als die prediking ons prikkelt en bij ons verzet oproept en als we al maar voortgaan ons eigen vlees te sparen, nee, dan beseffen we nog niet wat het betekent gezondigd te hebben tegen God, de allerhoogste majesteit. De Heere eist het alleenlijk, ken uw ongerechtigheid. Nog sterker, Want wij komen daar van onszelf niet. De Heere belooft het. Als een belofte van zijn verbond. Ik zal maken. O, let op dat ik. Ik zal maken. Dat ze een balk van zichzelf hebben. De ware beleider die beleidt zijn zonden. Voor Gods aangezicht dan ook met schaamte. Zeker, er is ook een valse schaamte. En die brengt er ons toe om, zoals eens Adam, onze naaktheid voor God te bedekken. Maar de echte schaamte, dat is een heilige verlegenheid. Die ons met de tollenaar de ogen neer doet slaan. Hoe smartelijk die vernedering ook is. Om dat kleed der bedekking van onze zonde af te leggen en onze naaktheid ons voor God te stellen. De Heilige Geest leert het ons. Hij brengt ons in het dal van ootmoed. Immers alleen die zichzelf vernedert. Die wordt door God verhoogd. Trouwens, we hebben geen enkele eer meer. Die wij tegenover God zouden kunnen ophouden met recht. Sinds wij zijn heerlijkheid hebben verworpen. Eerloos staan we voor God. Geliefden, zouden wij niet al voor het eerst of ook telkens weer opnieuw bidden staan naar die schaamte. Die in ons wordt verwekt als we onszelf en onze zonden zien in het licht van Gods heiligheid. Bidden staan naar een schaamte die zo levendig wordt. Dat wij ze niet meer kunnen verdragen. En we begeren gaan uitzien naar de bedekking van onze schande met de mantel der gerechtigheid die Christus geweven heeft op Golgotha. Als wij onze zonde voor de Heere recht beleiden, dan houdt dat ook in dat wij God tegenover ons in het gelijk stellen. God gelijk geven en onszelf ongelijk. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Ik wil mijn misdaan die u tergen, niet verbergen. We beleiden dan ook van harte dat we strafwaardig zijn. We erkennen Gods recht. Om alles van ons te eisen wat zijn wet van ons eist. De zondaar die zich tot God bekeert door genade. Die erkent niet alleen dat God recht heeft hem helemaal voor zich op te eisen. Maar ook dat God dat aan zichzelf verplicht is. Kijk, liefde, niemand is volkomen vrij. Om zijn slaaf te ontslaan van zijn dienst, van de dienstplicht. Maar nooit kan een vader zijn kind ontheffen van de plicht hem te eren en lief te hebben. En nooit kan een man zijn vrouw ontslaan van de plicht hem trouw te zijn. En hoe zou God dan iets minder van ons kunnen eisen dan wat hem toekomt? De ware boeteling, de echte beleider, die stemt dan ook van harte toe dat God, ondanks onze onmacht tot het goede, dat God zijn recht op ons moet handhaven. Of de mens kan of niet kan, dat doet hier trouwens niet ter zake. God kan niet nalaten van hem te willen dat hij zal doen wat hij moet doen. Want het schepsel mogen dan veranderen, maar God blijft dezelfde. En in het besef dat hij bij God diep in de schuld staat. En tegelijk onmachtig is om zelf om zijn schuld af te betalen. Door God volmaakt te dienen. Beleid oprechte beleider aan God dat hij ook ondanks zijn berouw strafwaardig is. Alle straf die God hem opgelegd heeft. Of zou willen opleggen, bekend hij verdiend te hebben. Wat gaat de Bijbel ons ook hierin duidelijk voor? Dan horen we David in Psalm 5, vers 6, het doel van zijn zondebelijdenis aangeven, als hij zegt, opdat gij rechtvaardig zijt in uw oordelen en rein in uw richten. Dan horen wij de moordenaar aan het kruis het recht van God erkennen. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. En Nehemia zegt in hoofdstuk 9, tot God gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is. En Daniel, de Heer is rechtvaardig in al zijn werken die hij ons gedaan heeft, terwijl wij zijner stem niet gehoorzaamden. O, wij zien dat deze heiligen Gods recht om te straffen gewillig erkenden. Het is wel hun beden dat de Heer hen niet zal straffen in zijn toorn. Sla mij met medelijden, gelijk een vader doet. Maar ze beleiden met heel hun hart Gods recht om te straffen. Hij is God, hij doet wat goed is in zijn ogen. De ware schuldbeleider acht de deugd van Gods recht zo hoog, dat hij geen moed zal hebben kwijtschelding van zijn schuld te begeren ten koste van dat recht. Het is wel hard om te moeten sterven onder de toorn van God. Maar toch leer de boeteling de hand op de mond te leggen, omdat hij iets gevoelt van wat het zegt tegen God gezondigd te hebben. Wel even opmerken dat het hartelijk erkennen van het recht van God om de zonde te straffen niet zo moet worden opgevat dat wij in onze verdoemenis zouden moeten berusten. Want iets billig vinden en in iets berusten, dat is niet hetzelfde. De Heere verlangt wel dat wij hem de eer geven, dat hij zijn recht tegenover ons handhaaft, maar niet dat wij dat recht aan ons begeren voltrokken te zien. Ach, hoe zou het ook kunnen? Immers, wie waarlijk schuld beleidt, die keert tot God terug, omdat God hem tot zich terugroept. Als de verloren zoon tot de vader terugkeert, dan beleidt hij van harte dat de vader het volste recht heeft en hem te verwerpen. Ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Maar toch, vader, ik kan buiten u niet leven. Ik wil zo graag bij u zijn. Als het nog zou kunnen, maak mij tot een van uw huurlingen. Ik denk dat ik het zo kan zeggen. Iemand die het recht van God om zijn zonde te straffen met zijn hart billig, die is gewillig gemaakt om uit genade zalig te worden. Gewillig gemaakt om uit genade behouden te worden. Dat is niet een gedwongen zich buigen onder de wil van God om ons uit genade te behouden. Want dan zouden we nog niet verstaan van wat dat woordje genade inhoudt. Maar wie weet wat hij vraagt. Als hij genade begeert, die toont daarmee dat zijn hart volkomen verbroken is. Want wat beleidt hij ermee? Niet alleen dat God niet schuldig is om hem de zonden te vergeven, dat hij van zijn kant God vrij moet laten, maar dat God ook volkomen recht heeft om de zonde aan hem te straffen. Nee, God is niet schuldig. God is het niet verplicht aan ons. Misschien zegt u bij uzelf, maar is God dan niet liefde? Is een mens al niet zedelijk verplicht om zijn barmhartigheid te laten triomferen over zijn recht? En hoeveel te meer dan God? Zou God, die toch liefde is, dat dan niet verplicht zijn? O nee, ga nu niet Gods recht uitspelen tegenover zijn liefde.
God is liefde, dat is zijn wezen. En dan heeft hij zichzelf op het allerhoogst lief. Laat Gods recht ten volle staan. Want dan pas zijn we ten volle vernederd. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Gans rechtvaardig, ook al zal u mij verwerpen voor eeuwig. En dan, ja en dan, buigen onder het verdiende vonnis en zich onbedongen aan de Heere uitleveren. En dan omkomen, ja. Ja, met zichzelf en met eigen hoogheid en met alle eigen gerechtigheid en met alle eigen wijsheid ombuigend onder dat vonnis van God, onder het oordeel. Zijn heilig recht toevallend opgevangen te worden. In doorboorde handen. In de handen van de borg van de Christus. Aan wie het recht van God in al zijn verschrikkelijkheid werd voltrokken. Over wie op Golgotha al de baren en golven van Gods recht heen gingen. En die in helse benauwdheid en in helse duisternis het uitschrijden. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar die met zijn middelaarsgeloof door die helse diepten heen worstelen. Naar de berghoogte van het is volbracht. Gedreven door een mateloze, reine liefde tot het recht van zijn vader. Dat wij met voeten getreden hebben en nog vertreden. Heeft hij de deugd van Gods recht volmaakt verheerlijkt door aan dat recht te voldoen in volkomen gehoorzaamheid aan en in volkomen vervulling van Gods wet en door de vloek op de overtreding van Gods wet te dragen en weg te dragen voor wie, o luister toe met heel uw ziel. En drink het in met de mond des geloofs. Heilige Heerige zondaar dat hij Christus als borg plaats bekleedt voor allen. Die schuld beleiden, dat recht van God toevallen. Maar met een onuitroeibaar verlangen naar verzoening, naar vrede, naar gemeenschap met God. Aan zijn voeten buigen. Al bij die verbrijzende zondaar komt nu ruimte voor de Christus der genade. Die genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Daar in dat dal van verootmoediging. Daar openbaart hij, daar openbaarde Christus zich in het gewapende schrift. En daar doet de Heilige Geest het geloof opbloeien. Dat heerlijkheid zit in de man van smarten. In de opgestane en in de verheerlijke Christus. In de biddende en dankende en pleitende voorspreker bij de Vader. Voor zijn uitverkoren, maar in zichzelf verloren bruidskerk op aarde. En die schuldverslagen zondaar, die mag het opvangen. Met het oor des geloofs. Ik ben de weg. Ik ben de deur. Ik ben de waarheid, het leven. Niemand komt aan de tot de Vader dan door mij. Door mij, door mij alleen. Maar ook wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. Oh, dat was het woord dat de apostel moesten toevoegen. Aan die stokbewaarde die daar zat op de puinhopen van zijn leven. Zalig was een rechteloze onwaardige, strafwaardige zondaar, door de Heilige Geest onverreten worden, dat die voor onbedongen geloof overgave aan hem diens doorboorde handen, druipen van liefde, op diens lippen genade is uitgestort, de schoonste der mensen kinderen, al nu op Sion door recht verlost, en zijn wederkerende door gerechtigheid, nu wordt genade van waarheid, blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht, gegroet, hoort het heilbegeerige, uitziende, verlangende, maar al zo strafwaardige zondaar, hoort het uit zijn mond, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, ik uw zonde, breng ze bij mij, gij mijn gerechtigheid, en hij bekleed die naaste zondaar met de mantel van zijn gerechtigheid, die hem volkomen bedekt. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En de nu beklede en bedekte zondaar antwoordt, en er gaat een huiver van verwondering door zijn tere ziel, alleen door het waar geloof in Jezus Christus. Al zo dat al is het, dat mij mijn conscientie aanklaagt, dat ik tegen al Gods geboden zwaar gezondigd en geen ervan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig had aannemen. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik heb er enkele dingen over geprobeerd te zeggen. Belijdenis van zonde, dat is de weg tot het verkrijgen van barmhartigheid. Die zijn zonde beleidt en laat, zal barmhartigheid verkrijgen, beleiden en laten. Over het laten heb ik niet zozeer gesproken. Maar ze horen wel, beleiden en laten, ze behoren wel onlosmakelijk bij elkaar. Trouwens, wie zijn zonde in oprechtheid beweent en beleidt, die is door dat hartelijk berouw innerlijk van de zonde losgemaakt. Die is in beginsel aller zonde vijand geworden. En die gaat de heiligmaking najagen, zonder welke niemand God kan zien. Binnen het bestek van een onderwerp hoef ik daar niet breder op in te gaan. Ik ga afsluiten. Het ging over het beleiden van de zonde. Nee, zie het niet als een voorwaarde waaraan wij in eigen kracht zouden moeten voldoen om te kunnen delen in Gods barmhartigheid. Het zal ons nooit lukken. Maar belijdenis van zonde is wel de weg tot verkrijging van Gods barmhartigheid in Christus. En dat laatste is het doel. Het eerste is de weg om tot dat doel te geraken. Er staat ook niet schematisch in die zin dat er eerst voor eigen bewustzijn een rechtelijk afgesneden zaak moet worden. Moet zeggen worden voordat er enige geloofswerkzaamheden met de Heer Jezus zouden kunnen zijn. O, laten wij de Heilige Geest niet binden aan onze schema's. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. In zoverre, dat laat ruimte voor en dat houdt rekening met zwak en aangevochten en sterk geloof. Vraagt u wanneer mag ik dan tot Jezus komen? Oh, dan is het antwoord toch eenvoudig. Als u hem nodig hebt.
Laat u dan door niets en niemand weerhouden om recht uit recht aan tot hem te vluchten. Van buiten die ark is alleen de zondvloed van God storen. Binnen die ark alleen veiligheid. Maar dan blijft dit toch onverkort overeind staan. Die tot Christus vlucht. Om door hem met hem verzoend en bevredigd te worden. Die doet dat als een ellendige en als een arme. Maar die op zijn naam vertrapt. Die naam die uitgeschreven is. In de Heer Jezus Christus. En dan is er voor dat vertrouwen alle grond. Want dan hebben we te doen met een God. Die gaarne vergeeft. Barmhartig is de Heer en zeer genadig. Schoon zwaar getergd. Langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. Groot van goede tierenheid. O zullen we geen harde gedachten van God koesteren. Van die God die het met een dure eed heeft gezworen. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Maar in zijn bekering, in zijn leven. Dat is nu zijn liefste werk. Om zondaren te behouden. Loof hem. Die u al wat ge hebt misdreven. Hoeveel het zij. Genadig wil vergeven. Daardoor gaf hij zijn zoon. Het liefste wat hij had. En het bloed van Jezus Christus Gods zoon reinigt. Van alle zonden. Hierin is de liefde. De absolute liefde. De eigenlijke liefde. Hierin is de liefde. Nooit te omvatten. Niet dat wij hem hebben lief gehad. Ach, waar zouden wij blijven. Maar dat hij ons heeft lief gehad. Zo beleid het geloof en zijn zoon gegeven heeft. Tot een verzoening van onze zonden. Geliefden, het zal toch niet aan de Heere liggen. Alleen ken uw ongerechtigheid. En beleid ze. Bekend, o Heer, aan u. Oprecht mijn zonden. En gij naamt die gunstig weg. Welzalig hij. Wiens zonden zijn vergeven.
Thank you. Wij wensen, geliefden, een kort slotwoord te spreken naar aanleiding van Ezechiël 33 en daarvan het zevende vers. Ezechiël 33, het zevende vers. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Het is bekend dat het schriftgedeelte waaruit dit vers genomen is bijzonder betekenisvol is geweest voor het spreken en het schrijven van de vader der afscheiding, dominee H. de Kok. Door omstandigheden hebben wij ons daar enigermate in mogen verdiepen en wij mochten overdenken hoe niet alleen in die tijd, maar alle tijden door Gods knechten de waarschuwende vinger hebben moeten opheffen. En daarom willen wij ook boven ons slotwoord schrijven, waarschuwende wachters. Zulke waarschuwende wachters zijn er dus geweest ten tijde van de afscheiding. En met name denken wij aan dominee de Kok van Ulrum, hoe hij niet geschroomd heeft te waarschuwen in prediking en ook in geschriften tegen die leraren die een valse voorstelling van zaken gaven. En hij mocht zichzelf ervoor over hebben. We kunnen immers weten uit de geschiedenis welk een schromelijk onrecht hem is aangedaan. Maar hij mocht en hij moest doorgaan met deze arbeid. Juist ook door dit woord uit Ezechiël voelde hij zich gedrongen telkens opnieuw te waarschuwen. En het is genade, geliefden, als een mensenkind, als een dienstknecht zichzelf ervoor over mag hebben. Want van zichzelf heeft niemand iets over voor de Allerhoogste Majesteit. En als hij benadeeld dreigt te worden, al is het maar in zijn tijdelijke bezittingen of op welke wijze dan ook, dan is er vaak al schroom om uit te komen voor het woord der waarheid. En daarom is het nodig dat God zijn knechten ook in onze dagen beklede met een heilige vrijmoedigheid. Opdat er ook nu, wanneer de waarschuwende vinger opgestoken moet worden, dit ook werkelijk zou plaatsvinden en niet achterwege zou blijven. Want de Allerhoogste zelf, die eist dat van zijn knechten. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Dit wordt allereerst tot Ezechiël gesproken, tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Wat een wachter is, dat kunnen ook de jongens en meisjes wel begrijpen, niet waar? Vroeger had je ommuurde steden en op die muren één of meerdere wachttorens. En vanuit die wachttorens moest gekeken worden of er vijandige troepen naderden. En als ze naderden, dan moesten de inwoners van de stad gewaarschuwd worden, opdat bij tijd de wapenen ter hand genomen zouden kunnen worden en men zich te weer zou kunnen stellen tegen de macht der vijanden. Welke belangrijke positie bekleden deze wachters? Want als zij niet in getrouwheid waakten, als zij wegsluimerden in die wachttorens, dan kon de vijand ongemerkt naderen en de stad in bezit nemen. Maar als die wachter in getrouwheid zijn arbeid zou mogen doen, dan zou dat het middel kunnen zijn waardoor die stad niet door de vijanden ingenomen zou kunnen worden. En zo is de arbeid van Gods knechten zeer belangrijk. En hoe noodzakelijk is het ook in onze dagen dat er nauwkeurig acht gegeven wordt op de gevaren. En niet alleen de gevaren die van buitenuit bedreigen en tot ons komen, maar ook helaas, en dat moet met pijn, droefheid en smart gezegd worden, de gevaren die van binnenuit ons bedreigen. En als die wachter gaat waarschuwen, dan doet hij dat niet naar eigen inzicht. Dan is het niet, geliefden, omdat hij daar een zeker welbehagen in zou hebben om fouten, om gevaren aan te wijzen, ook in onze dagen. Want Gods woord zegt ons hier, zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnent wegen waarschuwen. Van Gods wegen hebben zij de waarschuwende vinger op te heffen en te waarschuwen hen die aan hun zorgen zijn toebetrouwd voor de gevele gevaren die vandaag dreigen. Eerst dienen zij zelf te luisteren. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen. Leerling zijn, leerling blijven op de leerschool des Heiligen Geestes. Dat is noodzakelijk om van daaruit met een liefdevol, met een bewogen hart te mogen waarschuwen, ook in onze dagen, van mijnentwege waarschuwen. Zo spreekt de Heere. En dan kunnen wij vandaag vele dingen noemen. Denk aan de abortus, denk aan de euthanasie. Denk ook aan de gedachten die geopperd worden om de zondag als werkdag te rekenen. De afschaffing van het burgerlijke huwelijk. Het wordt ook al naar voren gebracht en wie weet welke donkere tijden wij nog zullen moeten beleven, ook ten deze. Maar als we deze gevaren noemen die van buitenaf ons bedreigen, dan zijn we daarmee helaas niet klaar. Ook in de prediking zijn er vandaag vele gevaren. En dan bedoelen wij een prediking, zoals de vorige spreker ook heeft aangeduid, waarin die doorklinkt de weg, waarin de Heere op de knieën brengt voor hem, de waarachtige zielsverootmoediging voor de Allerhoogste Majesteit vanwege het bedreven kwaad. Als dat niet functioneert in de prediking, als men dat misschien wel met een enkel woord noemt, maar verder ook niet uitwerkt, ach, dan moeten we daar toch voor beducht zijn, geliefden, juist in onze dagen. Er wordt vaak een prediking gehoord waarin eenzijdig wordt aangedrongen op geloof. En dat geloof wordt dan eigenlijk zo voorgesteld alsof het iets zou zijn wat de mens zelf zou kunnen doen, wat hij zelf zou kunnen grijpen. Dan is men wel rechtzinnig in de leer van de verwerving van het heil, maar als het nu gaat over de toepassing daarvan, dan is men in wezen remonstrans. Men kan het zelf. En de onwil en de onmacht van de mens, ze worden niet of bijna niet genoemd. Het functioneert niet in de bediening des woords. We moeten ook waarschuwen voor een prediking die uitgaat van een verondersteld geloof. Dat het vandaag aan de dag zo'n beetje wel in orde zou zijn met allen die nog naar de kerk willen komen, die belijdenis afleggen, want dat doe je toch zomaar niet. En zeker als er zoveel in de kerk de rug toekeren, wel, dan moeten we daar toch de beste gedachten van koesteren. Wat een vervlakking, wat een veralgemenisering in de prediking. Een niet noemen van de doodstaat, waar de mens door eigen schuld ingekomen is. Het is in veel prediking geen vraag meer hoe wij een genade God kunnen verkrijgen, hoe de weg daartoe is. eenzijdig wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de mens. En dan wordt het als het ware zo voorgesteld, alsof hij het zelf zou moeten doen. Vele zaken, en ook dat is heel gevaarlijk, worden wel niet direct ontkend, maar men gaat er stilzwijgend aan voorbij. Waarschuwende wachters zijn ook de dagen die wij door Gods goedheid mogen beleggen, daar niet een teken van dat er gewaarschuwd dient te worden. En dan echt niet alleen tegen gevaren die ons vanuit de wereld zouden bedreigen, maar juist ook gevaren vanuit het eigen kerkelijke leven, om daar nu tegen te waarschuwen. En niet op eigen gezag, zeiden we al, van mijnentwege, van Gods wegen dient er gewaarschuwd te worden. Ezechiël moest waarschuwen tegen de valse profeten. Zij spraken van vrede, vrede en geen gevaar. Lemen wanden, loze kalk, daar gingen zij mee te werk. En ze spraken het uit al zo, spreekt de Heere, Heere. Maar God had het niet gesproken. En als er dan gewaarschuwd moet worden, geliefden, dan dient dat niet plaats te vinden uit de hoogte. En ook niet aanmatigend, alsof men het wel beter zou weten dan anderen, maar vanuit het besef dat God het eist. Het is de opdracht Gods de waarschuwende vinger op te heffen. Calvijn heeft ook aangetekend dat een wachter er niet klaar mee is als hij slechts terloops eens waarschuwt, maar telkens opnieuw heeft hij te waarschuwen. Denk aan de woorden van de apostel Paulus tot Timotheus, dat hij moet waarschuwen, moet aanhouden, tijdig en ontijdig. Denk ook aan datgene wat apostel Paulus schrijft, daar gaan we zijn arbeid te Efeze, dat hij nacht en dag 3 jaar lang niet heeft opgehouden onder tranen te vermanen. Nacht en dag, 3 jaar lang. En in welke gestalte wel, onder tranen te vermanen. Dat was geen hardvochtige vermaning, geen waarschuwing uit de hoogte, maar een bewogen waarschuwing. En de Heere geven dat deze bewogen, liefdevolle waarschuwingen ook in onze dagen mogen klinken tegen de vele gevaren waardoor wij bedreigd worden. Ach, dan kan de gedachte wel eens bovenkomen, als ik nu eens zou zwijgen, dan zou er toch heel wat minder tegenstand tegen mij komen. Maar zie dan hierop, dat het bloed van de zielen, die dan ongewaarschuwd in de eeuwige rampzaligheid zullen terechtkomen, van de hand van die wachter geëist zal worden. En dat drijven aan tot een getrouw, tot een liefdevol, tot een aanhoudend waarschuwen, juist in onze dagen. En dan moet er niet alleen gewaarschuwd worden voor dingen in de wereld, zeiden we reeds, maar ook kerkmensen moeten gewaarschuwd worden voor de gevaren die hen zo kunnen bedreigen. Ja, ook Gods kinderen moeten gewaarschuwd worden. Want ook in hun leven kan er zoveel verflauwing zijn, zoveel inzinking van het gebedsleven, wereldgelijkvormigheid, waardoor het werk des Heiligen Geestes wordt tegengestaan. Ja, en dat volk wil ook gewaarschuwd worden, want ze hebben leren kennen hun dwaalzieke hart en de macht en de list van de Satan. En ze begeren zich er ook te stellen onder dat eerlijke, waarschuwende onderwijs. En niet alleen Gods knechten hebben te waarschuwen, maar Gods kinderen eveneens. Mag u dat doen? Niet hard en vanuit de hoogte, geliefden, maar vanuit de liefde. Dat het gevoeld wordt in het gezin. Dat het gevoeld wordt in het gemeentelijke, in het kerkelijke leven. Achter die waarschuwing klopt een liefdevol hart. Liefdevol waarschuwen. De mens houdt niet van waarschuwen. Hij wil van zichzelf niet terechtgewezen worden. Maar daar, waar God door zijn woord en geest ontdekt aan zonde en schuld, daar rijst ook de begeerte om maar steeds opnieuw gewaarschuwd te mogen worden voor allerlei gevaren. En welke wonder, als dan dat waarschuwen zou mogen bijdragen tot waarachtige bekering onder de zegen Gods. Dan moet ook die waarschuwende wachter er zelf buiten vallen. Ja, dan is het niet door zijn waarschuwingen, want wat een tekorten kleven hem dan nog aan. Maar dan is het alleen Gods genade, het soevereine werk van de Allerhoogste Majesteit, wat ook altijd in de kerken der afscheiding heeft mogen klinken, en waarmee we ons bevinden in de lijn der vaderen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ja, dan is wonder zo groot, als zo'n waarschuwende wachter ervan mag horen, dat zijn woorden gebruikt zijn geworden tot waarachtige bekering en ook tot verdere verdieping van datgene wat God heeft gewerkt. Dan geldt hiervan, van de arbeid van die waarschuwende wachters, zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden er zelfs bouwlieden eraan, zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter en daarom Gode alleen de eer. Wij gaan zingen het 9e vers van Psalm 102. Als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd. En wat er verder volgt uit het 9e vers van Psalm 102, waarna wij een zegen zullen vragen voor de maaltijd. Wat gij vanmorgen reeds hebt willen schenken. We hebben het mogen horen uit uw woord, onverhinderd, dat uw welbehagen zal voortgaan, ondanks alle tegenstand, tot de laatste zal zijn toegebracht. Ja, dat gij het ook zijt, die door uw woord en geest naar uw eeuwig en vrijmachtig welbehagen leert roepen uit de diepte tot u. Schuld leert kennen, schuld leert beleven en beleiden. En ook doet uitzien naar hem die de schuld zijns volks heeft gedragen, voor die schuld volkomen heeft betaald. En dat gij in het verleden en ook in het heden nog wachters wilt uitzenden, die de waarschuwende vinger hebben op te heffen tegen alle gevaren die omringen, opdat het onder uw zegen zal mogen strekken tot opening der ogen, tot een zich afwenden van gevaarlijke zaken, ja tot waarachtige bekering, en opdat het ook in het leven van hen die u mogen kennen al meer nauwgezetheid zou mogen voortbrengen tot eer van uw naam. Gedenk, wanneer wij voedsel gaan nuttigen, wil onze lichamen daardoor nieuwe krachten geven, dat we met elkaar mogen spreken, opdat het een ware ontmoetingsdag zou mogen zijn. En wat zou het dan groot zijn als vernomen zou mogen worden, dat deze en gene getroffen mocht worden door het woord dat in alle eenvoudigheid mocht worden uitgedragen. We hebben ergens recht op, maar schenk het ons uit genade om Christus wil. Amen. Ik wens u allen een smakelijke maaltijd en herinner er u aan dat om 14:00 we leven en welzijn weer hopen te beginnen. 14:00.
Laat ons dit samen zijn openen met het zingen van Psalm 85, het derde vers. Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede, mis hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Voorwaar God heil is reeds nabij het geslacht het welk hem vreest en zijne hulp verwacht, opdat er eer in onze landen woont en zich al daar op het luisterrijkst vertoont. Psalm 85, het derde vers. De naam uw goedheid mogen danken voor de vele blijken van uw trouw in de weg van uw grote voorzienigheid. Want ook deze middag hebt gij ons willen behoeden en bewaren. En u heeft ons van al het nodige willen voorzien. Ook werden wij weer opnieuw gezegend met ons dagelijks brood. Heere, wil onze dank daarvoor aanvaarden in die biddende en danken de hoge priester, de Heere Jezus Christus. Heere, wat is er zo groot dat wij een dag als deze nog samen mogen we leven, er is zoveel, dat om der zonde willen ook verdriet in ons leven brengt. Maar geef, Heere, dat wij deze dag bijzonderlijk geleid mogen worden door uw woord. Want uw woord is de bron van alle waarheid. In uw woord wordt de weg openbaard, waarin een arme zondaar met een heilig en een rechtvaardig God verzoend kan worden, Heere. Wat hebben wij het ook in deze tijden bijzonderlijk van nodig, dat wij onze afhankelijkheid leren inleven. Dat wij bediend mogen worden vanuit de hemel van uw heiligheid. Door de geest der genade en der gebeden. Want het is alleen door die grote genade dat wij arme zondaren kunnen en zullen worden. Heere, als die geest werkt, dan gebeurt er toch een wonder. Want die geest werkt in onwederstandelijke genade naar uw welbehagen. En dan wordt toch het hart van de grootste zondaar verbrijzeld. En dan wordt toch de vraag geboren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word, Heere, als er nu vanmiddag mensen met die grootste levensvraag bezig zijn, wil u hen dan gedenken. Want als die vraag werkelijk een levensvraag wordt, Heere, wat kan er dan een strijd zijn? Wat een moeite, wat een zorg en wat een kommer en een verdriet. En dan lijkt het wel alsof niemand ons meer begrijpt of verstaat. Want dan komt er in ons leven een eenzaamheid die wij in woorden niet kunnen uitdrukken. Dan komt er een behoefte, Heere, aan wat de natuur ons niet kan geven. Dan komt er een behoefte aan de God van alle genade en van alle barmhartigheden. En als hij er dan zelf niet aan te pas komt, dan komt de zondaar om. Maar dat doet gij nu nooit. Als het uw eigen werk is, Heere, dan kan de nood wel groot zijn. Maar dan komt gij op uw tijd en op uw wijze uitkomst te geven. Wil dan hem die in nood en smart uw naam aanroepen toch gedenken. Tot de ere van uw naam. En nu kunt u het nooit doen om ons het wil. Maar wil het toch doen om die dierbare borg en middelaar die zijn leven heeft gegeven op Calvarias heuvel. Gedenk dan, Heere, allen die luisteren. Wil ook hen bedienen vanuit de hemel uw heiligheid, maar wil ook de sprekers gedenken. Wil ook hen in hun nood niet vergeten, maar wil genade en ere geven, wil het goede niet onthouden. Heere, wij zijn er niet waardig. Als hij onder ons dak zou willen inkomen, maar willen doen om Jezus wil. Amen. Wij lezen van het woord des Heren, zoals we dat vinden opgetekend, in het boek Jozua. Het vijfde hoofdstuk. De versen 13 tot en met 15. En het zesde hoofdstuk, de eerste vijf versen. Jozua 5, de versen 13 tot en met 15. Jozua 6, de eerste vijf versen. Voorts geschiedde het als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief en zag toe en ziet. Er stond een man tegenover hem, die een uitgetogen zwaard in zijn hand had. En Jozua ging tot hem en zei tot hem, zijt gij van ons of van onze vijanden? En hij zeide, nee, maar ik ben de vorst van het Heer des Heren. Ik ben nu gekomen. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad en zeide tot hem, wat spreekt mijn Heere tot zijn knecht? Toen zeide de vorst van het Heer des Heren tot Jozua, trek uw schoenen af van uw voeten, want de plaats waarop hij staat is heilig. En Jozua deed alzo. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israël. En er ging niemand uit En er ging niemand in. Toen zeide de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven, gij dan allen. Die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan. De stad omringen wij eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gij lieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden, als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gij lieden het geluid der bazuin hoort, zo zal alle volk juichen met een groot gejuich. Dan zal de stadsmuur onder zich vallen en het volk zal daar inklimmen. Een iegelijk tegenover zich. Naar aanleiding van deze woorden willen wij u bepalen bij de vorst van het Heer des Heren. En dan willen wij bij 3 zaken kortelijk stilstaan. In de eerste plaats bij de nood van Jozia. Dat wij stevens op de onmisbaarheid van de vorst van het Heer des Heren. In de 2e plaats bij de openbaring van de vorst. En in de 3e plaats bij zijn onderwijs. De vorst van het Heer des Heren. De onmisbaarheid van de vorst. De openbaring van de vorst. En zijn onderwijs. Jozua, die moet hier in grote nood vertoefd hebben. En tegelijk was Jozua alleen. Was hij een eenzaam iemand. En dat komt in de praktijk van het leven van Gods kinderen vaak voor. Dat zij wel een besef van een diepe nood hebben. En dat ze tevens zichzelf ook zo eenzaam kunnen gevoelen. Waar moeten we heen met onze diepe nood? Wie is er onder de mensen die ons begrijpt, die ons verstaat? Dan durven we haast niet over nood te spreken, want er komen zoveel grote mensen tegen die zo sterk zijn, vaak op allerlei wijze, de een zo en de ander weer zo. En daar kun je niet naartoe gaan met je grote noden, want dan word je eerder geplaagd dan geholpen. En als je denkt, ga de Heer mij nood klagen, dat is beter. Dat is het beste adres. Maar dan kan het ook soms zo moedig zijn. Dan kan er ook een grote nood zijn. Zien wij op wie en wat wij zelf zijn? Zien wij op eigen zonde, op eigen afmakingen? Hoe kunnen we dan voor de Heer verschijnen? En daar komt nog een andere nood bij. Dan zien wij onze eigen machteloosheid. Hoe kunnen wij onze noden voor de Heere brengen? O, wel een besef van de nood, maar ook tegelijk een besef van onze diepe afhankelijkheid. Kon ik maar klagen? Kon ik mijn nood maar voor de Heere dragen? Wie kan die eenzaamheid begrijpen en bevatten? En ik geloof dat Jozua ook eenzaamheid in die nood gevoeld heeft. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Dat is waar. Maar nu de praktijk voor Jozua. Hij had grote dingen van de Heere mogen ontvangen. De Heer had hem in het verleden rijkelijk gezegend. Hij was legeraanvoerder geweest onder Mozes. Hij had ook van Mozes een andere naam ontvangen. Zijn geboortenaam was Hosea, dat betekent zaligheid. Maar hij werd later genoemd Jozua, dat betekent de Heere is zaligheid. De Heere verlost, dat betekent zaligmaker. Jozua, Hebreeuws, Jezus in het Grieks, dat is zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken. En de Heere had ook een grote taak voor hem. Mozes had het volk aan het land toegebracht. Hij was de vertegenwoordiger van de wet. Maar Jozua was de zaligmaker die het volk in het land moest brengen. De wet kon wel het volk op de nood wijzen, maar kon uiteindelijk het volk van Israël Kanaan niet binnenbrengen. Daar was meer voor nodig, daar was zaligheid voor nodig, daar was Josia voor nodig. En zo heeft hij dat volk mogen leiden als aanvoerder, ook in de tijd toen men vocht tegen Amalek. U weet, toen waren Mozes en Aaron en Hur op de berg. En die baren. En Josua in de vlakte van het veld heeft gestreden. En toen heeft de Heer op het gebed van Mozes de overwinning gegeven. Dus Josua die had grote dingen ook om terug te zien. Maar nu stond hij voor grote onmogelijkheden. Jericho moest worden ingenomen. En wij weten hoe dat gebeurd is. Maar hoe dat gebeuren moest, dat wist Josua niet. En daar heeft hij veel werk mee gehad. We lezen in het eerste hoofdstuk hoe de Heere hem ontmoet is. In het tweede hoofdstuk, terwijl ze nog aan de andere kant van de Jordaan zijn, stuurt hij al verspieders naar Jericho toe. En die komen wel terug met een goed bericht. Die komen ook terug met een troost. Want ze hebben daar gehoord over Rahab de hoer. En wat ze van Rahab vertellen wijst erop dat de Heere werd. Dat de Heilige Geest wonderen werd ook in een heidens hart. En met al de berichten die ze ontvangen hebben over Jericho, dat het een grote stad was, dat het een aanzienlijke stad was, een rijke stad, dat het hoorde bij het land van melk en honing, dat was verblijdend, maar dat de Heere werkte, dat moet toch ook voor die verspieders een groot wonder geweest zijn, in een heidense vrouw. En het is altijd groot als we mogen werken, merken dat de Heere nog werkt. Dat verblijdt het hart. Maar Josua is daar niet klaar mee geweest. Toen zijn ze op een wonderlijke wijze door de Jordaan gegaan. De Heere maakt een pad weer door de zee. En daar hebben ze ook Pascha gevierd. De kinderen Israël werden besneden. Maar nu stonden ze voor Jericho. Een grote stad, de sleutelstad van het land van Kanaan. Sommigen hebben wel gezegd de hoofdstad. En nu moest Josia besluiten, hoe wordt die stad nu ingenomen? Hij was een krijgsman. En de Heere heeft voor hem gestreden, maar hij moest toch zelf ook strijden. Hoe moest hij dat doen? Hij had het bericht gekregen. Het was een goede stad. Maar hij ziet ook, die stad is onneembaar voor Josia en voor het volk van Israël. Wie moet je dat vertellen? Als je legeraanvoerder bent, wie moet je dat vertellen? Moet je dat aan het volk van Israël gaan vertellen? Ik ben jullie aanvoerder. Maar ik weet niet hoe dat die stad moet worden ingenomen. Ik weet niet hoe ik beginnen moet. We hebben de wapens er niet voor. De verspieders vertellen van die grote muren. En hij ziet zelf die grote muren. Want hij is deze avond, waarschijnlijk is het een avond geweest, is hij dicht bij Jericho. Hij ziet hoe hoog die muren zijn. Hoe breed die muren zijn. En de poorten met ijzeren deuren, die zijn gesloten. Ze hebben geen stormramen. Ze hebben geen moderne wapens om die stad in te nemen. En daar staat Josia. Aan wie kun je dat kwijt? Ik ben de aanvoerder van het leger. Ik ben de opvolger van Mozes. Kun je dat aan de mensen vertellen? Gaan de mensen hem ook verliezen? Dan zeggen ze, hadden Mozes maar hier. Was Mozes maar hier. Toen was het goed. Maar dat heeft Josia niet genoeg aan gehad. Ook al was Mozes het geweest. Hij had de Heere zelf nodig. En er is ook een volk dat er in de praktijk van hun geestelijk leven, maar ook in de nood van de kerk leert, dat de Heere meer nodig is dan iemand anders. Wij zien ook in onze tijd, in onze kringen, vaak ook naar mensen. Wij zien naar bekwame mensen, wij zien naar begaafde mensen. Maar er wordt zo weinig gekeken waar wij moeten kijken. En dat is ook een teken dat wij geen recht gezicht hebben op de nood van onze tijd. Want dan is die nood groot. Dat zijn er vele onbekeerde mensen die nooit eerlijk worden behandeld. Die nooit worden gewaarschuwd. Die gaan naar een eeuwig verderf zonder dat ze ooit van de kansel gehoord hebben wat er nodig is tot zaligheid. Maar wat zijn er ook velen die het wel horen. En die er ook nog wel willen over praten. Maar die er in de praktijk niet veel om geven. Die wel vroom willen wezen. Maar die niet arm zondaar voor God willen worden. Wat is die nou groot? En wat kan een predikant er ook in deze tijd moeilijk hebben? Er wordt vaak alleen maar naar de buitenkant gekeken. En gaat het dan goed, dan mag je al heel blij wezen. Maar het is voor een predikant geen zonde. Als er zoveel practicale onverschilligheid is. Geen vragen naar de God van barmhartigheid. Geen vragen, hoe word ik ooit met God verzoend? Ze weten het allemaal op hun eigen wijze wel zo goed wat er aan deze tijd mankeert. Maar wie weet wat er aan zichzelf mankeert. Die komt er voor een groot raadsel. Die kan niet verder. Die hoort nog wel eens hier en daar de Heere bij. Maar die heeft de Heere zelf persoonlijk nodig. Waar kun je dat kwijt? Dat je het niet meer weet. Dat je het niet meer hebt en dat je het niet meer kunt. Dat heeft Jozua nergens anders kwijtgekund dan bij de Heere. Maar wanneer komt de Heere? Voor Jozua was het uw komst. Is het die mijn heil volmaakt? Jozua die kon niet zonder de Heere leven. Die had de Heere voor de praktijk van zijn ambtelijk en voor zijn zielenleven voortdurend nodig. O, als de Heer die nood op ons hart schrijft, wat zijn we dan arm in onszelf. En wat ontbreekt het dan ons aan veel, ja ergens aan alles. Dan hebben we de Heer zo nodig bij vernieuwing. En daar heeft Jozua ook naar uitgezien in deze nood, dat de Heer het wil doen. Maar er komt de vraag wel eens, wanneer komt de Heer? Wanneer komt de Heer? O, die vraag kan er zijn in grote nood. En dan is het wel eens hoe meer we roepen, hoe armer dat wij worden en hoe moediger alles wordt. Dan is het wel eens, ben je niet te vergeefs aan het zuchten. Andere mensen die kunnen er zoveel gemakkelijker overheen stappen. Die zijn met vrome praatjes klaar. Maar in de praktijk heb je daar niet genoeg aan. En als het dan steeds armer wordt van binnen, steeds gebrekkiger, geen mens begrijpt het. Zou een legeraanvoerder het ook wel eens moeilijk hebben? Zou die de strijd ook wel eens niet aankunnen? Dat zijn toch van die eenakskinderen? Dan deugt er niet veel van. Want de Heere laat juist zijn knechten zien hoe onmisbaar hij is. En dat ook zijn volk en zijn knechten, die moeten er buiten vallen en ook helemaal. Dan komt het voor ons dus wel eens alsof de Heer nooit meer komt. Zou God zijn genade vergeten nooit meer van ontferming weten? O, wat kan er een bestrijding zijn. Gods kinderen, vele bestrijders. O, allerhoogste twist met mijn twisters hemelheer. En zeg gij tot mijn zielen, ik ben uw heil alleen. Zo donker. En toch, de Heere is gekomen. En de Heere openbaart zich aan Jozua. En dan weet Jozua meteen dat het de Heere is. Nee. Dat is nu ook het opmerkelijke die van de Heere geleerd wordt. Die weten niet zoveel. Want die redeneren ook niet zoveel. Maar die hebben zielenvragen en dat zijn tedere vragen. Daar staat de Heere voor Jozua. En hij weet niet wie dat is. De Heere openbaart zich hier als een vorst. Als een held met een uitgetrokken zwaard. En er is de vraag van de verwondering, wie is dat? Wat is dat wat ik nu ervaar? Oh, dat weten de mensen van tegenwoordig allemaal wel. Maar waar het echte is, daar komen vaak van die vragen. En die worden ook bij de Heere gebracht. Heere, wil u toch mij hierin leren? Wat is uw boodschap? Wat is dit? Zijt gij voor ons of zijt gij tegen ons? Oh, hij gaat naar deze hel toe. Is het een vijand? Of is het een vriend? Hij denkt eerst aan een man. Maar de Heere openbaart zich in de vorm van een engel. En die engel openbaart zich in de vorm van een mens. En dat behoort precies bij de omstandigheden van Jozua. Jozua had een strijdbare held nodig. Omdat hij zelf de strijd niet meer kon doen. Zo openbaart zich de Heere hier als een strijdbare held. Ik ben de vorst van het Heer des hemels. Wie is die vorst? Zo groot in macht is het hoofd van het hemels leger, macht hem eren wij met lofgezangen. Daar komt weer die vraag in de psalmen, psalm 4, wie is die vorst? Wie is die grote, die heerlijke persoon die hier zo in mijn leven komt? Heere, wie zijt gij? Wat ligt daar een wereld vol verwondering in zo'n vraag. Maar ook wat een heilige tederheid. En zo is het met het ware geloof van de Heere. Dat werd zo'n diepe verwondering. Dan weten wij het niet meer. Dan verwonderen we ons, dan verbazen we ons dat de Heere toch ons spreekt. Oh, wat kan dat een heilige verwondering geven in het hart. Weet de Heere van mijn vragen af. Weet de Heere van mijn zorgen af. Weet de Heere van mijn moeite af. Weet de Heere van mijn mogelijkheden af. Oh, de Heere kan zo spreken. Naar het hart van Jeruzalem, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Bij Jozua kwam hij zo. Bij Abraham als een reiziger. Bij Jacob weer op een andere wijze. Zo spreekt hij tot Jozua. En Jozua weet wel dat het een boodschapper is van de hemel. En die gaat eerbiedig zich voor de Heere neerbuigen. Maar hij krijgt daar verder onderwijs in. Wie dat nu is die tot hem spreekt. Dat is niet alles direct in één keer zo duidelijk. De Heer onderwijst vaak zijn kinderen stap voor stap. Maar denk erom. Het maakt altijd eenvoudig. Want de Heer die maakt geen grote mensen. Die werkt op zijn eigen ere aan. En het werd ook een heilige verwondering. Dat hij er ons wil spreken. En dan komt er dan verder bij, in zulke moeilijke omstandigheden, in zulke onbegrepen wegen, in zo'n grote nood, maar dan ook aan zulk een onwaardige zondaar, komt de Heere nu nog, nu ik het alles zo verknoeid heb. Nu ik het alles zo verbeurd heb met mijn ongeloof, met mijn geredeneer, komt de Heer op dit moment. Wat kan de Heer komen op de schamende moment? Eerder hadden we het nog wel eens gehoopt. Eerder hadden we het misschien nog wel eens verwacht. Maar nu durven we het niet meer te hopen. Maar de Heer zegt, ik ben nu gekomen, Jozua. Nu, op dit uur, op dit moment. Nu het zo heel moeilijk is.